Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9NR3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Money Games van Wei-Yin Shan is een non-fictieboek over de overname en wederopbouw van Korea First Bank door het Amerikaanse private equity bedrijf Newbridge Capital, in de nasleep van de Aziatische financiële crisis van 1997. Shan was zelf een centrale dealmaker bij Newbridge en schrijft dus vanuit directe ervaring. Maar het boek is meer dan een persoonlijke terugblik. Het laat zien hoe een bankreddering tegelijk een financiële transactie, een politieke kwestie en een maatschappelijk gevoelig dossier kan zijn. Korea First Bank was een bekend nationaal instituut, terwijl Zuid-Korea nog herstelde van een zware crisis en een vernederende reddingsoperatie met het IMF. Tegen die achtergrond moest Newbridge niet alleen een aantrekkelijke prijs en bescherming tegen verliezen bedingen, maar ook vertrouwen winnen bij overheid, werknemers en het bedrijfsleven. Het doel van het boek is inzicht bieden in de praktische werking van een complexe buy-out en turnaround. Daarbij maakt Shan duidelijk dat waardecreatie bij een noodlijdende bank niet uitsluitend uit goedkoop kopen bestaat, maar uit bestuur, kredietdiscipline en langdurige uitvoering. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de Aziatische financiële crisis maakte een bankovername politiek onvermijdelijk en explosief. De aankoop van Korea First Bank kan niet los worden gezien van de Aziatische financiële crisis. In de jaren voor 1997 groeide de Zuid-Koreaanse economie snel, mede door nauwe banden tussen overheid, banken en de grote familieconglomeraten, de chaebols. Krediet werd ruim beschikbaar gesteld aan ondernemingen die als strategisch golden. Toen de crisis toesloeg, kwamen zwakke leningen, hoge schulden en de afhankelijkheid van buitenlandse financiering scherp aan het licht. Banken kregen te maken met oplopende verliezen en de staat moest ingrijpen om het financiële stelsel overeind te houden. Voor Korea First Bank betekende dit dat kapitaalsteun alleen geen duurzaam antwoord was. Er was ook nieuw bestuur, een geloofwaardig herstelplan en aanvullend risicodragend kapitaal nodig. Tegelijk lag verkoop aan een buitenlandse investeerder uiterst gevoelig. In een land waar nationale instellingen symboolwaarde hadden, kon een buitenlandse overname worden uitgelegd als verlies van economische zeggenschap. Shan toont daarom dat de kernvraag niet simpelweg was wie het hoogste bod deed. De overheid moest publieke middelen beschermen, werknemers wilden zekerheid en burgers wilden weten waarom een buitenlandse partij voordeel mocht halen uit een nationale crisis. De crisis creëerde dus de gelegenheid voor Newbridge, maar maakte iedere stap in het proces kwetsbaar voor politieke weerstand en publieke kritiek. Ten tweede, de structuur van de transactie moest risico, publieke belangen en rendementen gelijk verdelen. Een belangrijk inzicht uit Money Games is dat de vorm van een deal vaak even bepalend is als de prijs. Newbridge kocht geen gewone, gezonde onderneming met voorspelbare kasstromen. Het ging om een bank met problematische leningen, onzekerheid over toekomstige verliezen en een overheid die al grote bedragen aan steun had verstrekt. Een goed bod alleen zou daarom onvoldoende zijn geweest. De overeenkomst moest duidelijk maken wie welk risico droeg en hoe de Koreaanse samenleving kon meeprofiteren als het herstel zou slagen. Volgens de beschreven dealstructuur behield de Koreaanse overheid 49% van het economische belang. Daardoor kon de staat en indirect de belastingbetaler delen in toekomstige waardestijging. Dit hielp om de verkoop minder te laten lijken op een eenzijdige overdracht van publiek gefinancierde waarde aan buitenlandse kopers. Voor Newbridge waren beschermingsmechanismen en helderheid over de slechte activa essentieel, omdat een verkeerde inschatting van kredietverliezen het rendement volledig kon ondermijnen. Het boek illustreert hiermee een breder beginsel van crisisdeals. Duurzame overeenkomsten verdelen niet alleen aandelen en geld, maar ook onzekerheid, legitimiteit en toekomstige opbrengsten. De constructie moest commercieel verdedigbaar zijn voor de koper en politiek verdedigbaar voor de verkoper. Juist die combinatie maakte de onderhandelingen langdurig en ingewikkeld. Ten derde, onderhandelen over Korea First Bank betekende omgaan met belangen die niet in een waarderingsmodel passen. Shan beschrijft private equity niet als een zuiver technische discipline van modellen, multiples en contracten. Bij Korea First Bank waren die instrumenten belangrijk, maar ze konden de deal niet afronden zonder intensief stakeholder management. De Koreaanse overheid had verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van het banksysteem en voor belastinggeld. Werknemers vreesden dat een buitenlandse eigenaar zou saneren of de identiteit van de bank zou aantasten. Grote ondernemingsgroepen hadden belang bij de beschikbaarheid van krediet. Newbridge wilde juist voldoende zeggenschap om de bank werkelijk te kunnen veranderen. Deze belangen liepen geregeld uiteen, ook wanneer alle partijen in abstracte zin een herstel van de bank wilden. Het boek laat zien waarom geduld en geloofwaardigheid in zulke omstandigheden bedrijfseconomische vaardigheden zijn. Een investeerder moet uitleggen wat hij van plan is, maar ook aannemelijk maken dat zijn toezeggingen naar de closingwaarde houden. Dat vraagt aandacht voor lokale gevoeligheden en voor de betekenis van nationale trots na een crisis. Voor Nederlandse en Belgische lezers is de les herkenbaar in dossiers waarin banken, infrastructuur of grote werkgevers publieke aandacht trekken. Formeel eigendom kan privaat zijn, maar de gevolgen raken werknemers, spaarders, belastingbetalers en de reputatie van de overheid. Daarom kan een rationele financiële oplossing zonder breed draagvlak alsnog onuitvoerbaar blijken. Ten vierde, de turnaround draaide om modern bankieren. Niet alleen om een aankoop tegen crisisprijs. Money Games onderscheidt zich van verhalen waarin rendement vooral ontstaat door activa op een dieptepunt te kopen en later duurder te verkopen. Sean benadrukt dat de aankoopprijs slechts het begin vormde. De werkelijke opdracht was Korea First Bank om te vormen tot een beter bestuurde en modernere bank. Bij een bank is dat bijzonder lastig, omdat slechte beslissingen uit het verleden lange tijd verborgen kunnen blijven in de kredietportefeuille. Een nieuwe eigenaar moet dus niet alleen kosten en organisatie aanpakken, maar vooral de manier verbeteren waarop kredietrisico wordt beoordeeld, beheerst en gerapporteerd. De bredere achtergrond maakt duidelijk waarom dit noodzakelijk was. De crisis had blootgelegd dat ruime kredietverlening, perverse prikkels en de verwachting van staatssteun gevaarlijke combinaties zijn. Een geloofwaardige turnaround vereiste daarom meer discipline bij leningen en een bedrijfscultuur die commerciële beslissingen niet automatisch ondergeschikt maakte aan oude. Relaties. Sean presenteert private equity daarmee als een vorm van actief eigenaarschap. Het kapitaal van de koper is nodig, maar de waarde ontstaat pas wanneer strategie, bestuur en dagelijkse uitvoering veranderen. De latere verkoop van de bank, na belangstelling van andere partijen, krijgt in dat licht betekenis als resultaat van een herstelde instelling en niet enkel van verbeterde marktomstandigheden. Het boek biedt geen universeel recept, maar wel een concreet voorbeeld van waarom een turnaround jarenlange operationele aandacht vraagt. Tot slot. Tegen de markt in investeren werkt alleen als bescherming en uitvoering geloofwaardig zijn. Newbridge stapte in toen veel internationale beleggers juist geld uit Zuid-Korea terugtrokken. De won stond onder druk, aandelen waren scherp gedaald en het vertrouwen in de financiële sector was ernstig beschadigd. Sean gebruikt deze situatie om het onderscheid te laten zien tussen contrair beleggen en roekeloos opportunisme. Een crisisprijs is niet automatisch goedkoop. Zij kan ook wijzen op verliezen die nog niet zichtbaar zijn, veranderende regelgeving of een economie die verder verslechtert. De aantrekkelijkheid van Korea First Bank lag daarom niet alleen in de lage waardering, maar in de mogelijkheid om de risico's contractueel en operationeel beter te beheersen dan andere marktpartijen konden of wilden. Het boek bespreekt ook het belang van signalering in financiële markten. Uitingen van overheid, toezichthouders en investeerders kunnen verwachtingen beïnvloeden, soms nog voordat er daadwerkelijk grote transacties plaatsvinden. In een bankcrisis is vertrouwen zelf een economisch actief, omdat spaarders, financiers en werknemers reageren op hun notinschatting van de toekomst. De praktische les is genuanceerd. Juist in een paniekmarkt kan een goed beschermde investering aantrekkelijk zijn, maar alleen wanneer de koper over voldoende kapitaal, specialistische kennis en geduld beschikt. Wie uitsluitend probeert het laagste punt van de markt te raden, negeert de politieke, juridische en operationele risico's die Sean als doorslaggevend beschrijft. Concluderend, Money Games is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe private equity, bankherstructurering en overheidsbeleid elkaar raken in een crisissituatie. Professionals in investment banking, private equity, kredietverlening, toezicht en publieke financiën vinden er een concreet geval in terug waarin waardering, contractvoorwaarden en uitvoering voortdurend samenkomen. Ook studenten economie, internationale betrekkingen en bedrijfskunde krijgen een toegankelijke ingang tot de Aziatische financiële crisis en de institutionele gevolgen ervan. Voor een breder Nederlands of Belgisch publiek is het boek relevant omdat het duidelijk maakt waarom banken nooit louter gewone bedrijven zijn. Wanneer een bank in problemen komt, staan niet alleen aandeelhouders, maar ook spaarders, werknemers, belastingbetalers en de economie onder druk. Wat het boek onderscheidt van veel algemene boeken over buy-outs is de combinatie van een gedetailleerd insidersperspectief en een uitzonderlijk gevoelige context. Sjan schrijft niet alleen over het aankopen van een noodlijdend actief, maar over het verkrijgen van legitimiteit voor een buitenlandse overname van een nationaal symbool. Daardoor krijgt de lezer zicht op wat financiële modellen vaak niet tonen, zoals nationale trots, onderhandelingen met de overheid, publieke beeldvorming en vertrouwen. Tegelijk blijft de kern praktisch. Het verhaal laat zien dat rendement pas houdbaar is wanneer een deal eerlijk verdeelde risico's bevat en de nieuwe eigenaar de instelling werkelijk beter maakt. Het is dus geen neutrale academische geschiedenis en evenmin een simpele succesformule, maar een zeldzaam uitvoerig verslag van dealmaking en uitvoering onder druk. Als je ons wilt steunen, wij en Sjan, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.